gaan. Namens de kerkraad heet ik u van harte welkom in de Morgenster. Dit welkom geldt voor u in de kerk en u die elders met ons meekijkt of meeluistert. Voorganger in deze dienst is dominee Piet van Midden uit Bergambacht. Organist is Arie de Bruin en lector is Hans van Eersel. Het thema van deze dienst is de barmhartige vader. Tot zover de mededelingen. Ik wens u een gezegende dienst. We beginnen de dienst met een moment van stilte waarin iedereen zich kan voorbereiden.
Onze hulp is in de naam van de Heer, die ons geschapen heeft naar zijn beeld en ons zijn geest heeft geschonken. Kom in ons midden, God, en zegen ons met het licht van uw ogen. Laten we zingen, Psalm 90, vers 1 en 8. Dames en heren, broeders en zusters, goedemorgen. Goed hier te zijn. Ik ben hier voor het eerst, hier ook voor het laatst. Want ik ga stoppen, ja. Ik heb ook een ongeluk gehad, ben een hoge trap gevallen. De dokter heeft me weer in elkaar gezet. Maar ik kan een aantal dingen niet meer. Dus als ik heel af en toe een woord zoek, moet u niet in paniek raken, het komt er vanzelf uit. Het gaat helemaal goed komen. Bovendien heb ik een Bijbelse hulp in deze, Mozes. Mozes was een stotteraar. En krijgt hij van God de opdracht om Israël uit Egypte te halen. En dan zegt hij, ik. Zo staat het in de Hebreeuwse tekst een beetje. En dan zegt God, weet je wat, ik stuur je... Ja, gaat. Je hebt er één zitten, schrijf het maar op, hoeveel er zijn. En Mozes die krijgt te horen, je broer Aaron praat nogal goed, die spreekt en jij gaat verder met het volk. En zo hebben ze samen Israël uit Egypte gebracht. Goed, de dienst heb ik genoemd, de Barmhartige Vader. Ik ben een oud-testamenticus, ik geef Hebreeuws op de Universiteit van Tilburg. Dus ik kan ook niet mijn vak verloochenen. Dus misschien hoort u dingen waarvan u zegt, van, heb ik nooit gehoord, vast niet waar. Uitstekend, prima, mag. Er zijn heel veel rabbijnen met u eens en nog veel meer niet, dus zo gaat het. En ik heb voor de kinderen straks nog even een moeilijke test, maar die kunt u ze bij helpen. Laten we samen bidden en afsluiten met... Het Kyrieleis. Heere God, daar zijn we weer. Binnengekomen, aangeschoven, de een met een heel verhaal en de ander met minder woorden. En buiten ons werd er gesproken over de opmars van de Russen, de Oekraïne-oorlog, over de ongekende strijd in Soedan. En vlakbij om de hoek dreigt ons land stuurloos te worden. Want we vragen, we begrijpen dat we zelf onveilig zijn geworden. We leven in een wereld die zomaar van ons af wil. Een wereld die niet in onze kinderen en niet in onze kleinkinderen doorgegeven mag worden. Ontferm u, Heer, de geest is uit de fles. We sluiten die nooit meer op. Als er hulp komt, komt die bij u vandaan. We hebben niet zoveel meer dan een kaars, wat woorden, een lied, stilte. Vult u die met geloof, hoop en liefde. Anders verliezen we onszelf. Zo bidden wij en zo zingen wij. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Laten we zingen. Lied 281, vers 7, 8, 9 en 10. We wisselen af met mannen, vrouwen, of vrouwen, mannen en allen. Lieve kinderen, ik heb wat meegenomen. Voor de slimste Nederlander. Weer een programma van de AVRO of weet ik wat. Jullie gaan het winnen. Kom maar naar voren. Ik blijf even, ja. Ik heb geen loopmicrofoon. Ja, dat gaat prima, gaat prima. Oh, dat gaat goed. Even vasthouden. Ja, dat kan heel goed. Nee,
dat
is goed hoor. Oh ja. Nou, wat is dat voor ding? Dit was een hoorn, zei je.
Dit is een soort slang. Een
soort slang. Slang is niet goed. Punt eraf. Je had al punten gehaald, hè. Nou, wat zou het zijn, denk je? Gok eens. Ja, tel hem maar op. Voel maar even hoe zwaar die is. Hij bijt niet hoor, niet meer.
Hij is echt zwaar.
Hij is echt zwaar, hè?
Jij kan hem
optillen. Jij kan hem optillen, ja. Oh ja, kijk eens dan, ik ben meteen een hele enge strijder met dit soort dingen, hè? Ja. Nou is het aardig, hè? Dit zijn horens, alle twee. Alleen van een ander dier. Van een ander dier. Vraag, let op, er komt een vraag. Van welk dier?
Een hert.
Eerst even die die jij hebt. Is het een geit, zeg jij?
Een hert.
Een hert. Dus je zit wel heel dicht in de buurt, hoor. En deze?
Een eland.
Eland. Weten de mensen in de kerk het wel? Gazelle? Jullie zoeken het veel te ver. Dit is van een gewoon schaap. Echt waar. Oké, okay, oké. Okay. Hij gaat zijn wapenrusting halen. Maar is er iemand in de kerk die trompet speelt of bugel of zo? Want die kan er goed op spelen. Ik niet, hoor maar. Zie je wel? Toch nog gelukt. Een schaap. Een schaap. En waarom heeft zo'n schaap, denk je? Dit is een ram. Een mannetje schaap. En dit is een bepaald. Hè? Deze heet Ratschka. Ratschka. Zo noemen ze het daar. Het is een, ja. Dit is een geit. Nou, dan gaat het er hier om. Even goed luisteren. De Heer Jezus vertelt een verhaal over herder en schapen. Wie is nou die herder, denk je? Jezus zelf, goed zo. Je hebt gewonnen. Echt waar. Nou, jullie gaan in de nevendienst. Stel vooral veel vragen, dat is het beste. Ja? Waar is jullie juf? Zo binnen. De kinderen kunnen hun kudde weer opzoeken. Ik draag de dienst over aan de lector.
Voor we de Bijbel gaan openen, bidden wij het gebed van de zondag. Trouwe God, schepper van alle leven, zend uw geest in ons midden, opdat wij herleven. Zie ons voor u staan met onze twijfels en vragen, geloof en geluk. Open onze oren en ons hart voor uw woord dat leven geeft. Amen. We hebben vanmorgen 3 lezingen en elke lezing wordt afgesloten met een vers uit lied 103. Dus doet u uw liedboek niet dicht elke keer. En alle 3 de lezingen zijn uit Lucas 15. Alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren. Maar zowel de fariseeën als de schriftgeleerden zeiden morren tegen elkaar: die man ontvangt zondaars en eet met hen. Jezus vertelde hen toen deze gelijkenis: als iemand van u 100 schapen heeft, waarvan er 1 verloren is geraakt, laat hij dan niet die 99 anderen in de woestijn achter om naar het verlorene, verdwaalde dier te zoeken, tot hij het gevonden heeft? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders en hij gaat naar huis. Dan roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: deel in mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was. Ik zeg u, zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over 1 zondaar die tot inkeer komt, dan over 99 rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben. En als een vrouw 10 drachmen heeft en er 1 verliest, steekt ze toch de lamp aan, veegt het hele huis schoon en zoekt ze alles af tot ze het muntstuk gevonden heeft. En als ze het gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en buren bijeen en zegt: deel in mijn vreugde, want ik heb de drachme gevonden die ik kwijt was. Zo zeg ik u, heerst er ook vreugde onder de engelen van God over 1 zondaar die tot inkeer komt. Vervolgens zei hij: iemand had 2 zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader: Vader, geef mij het deel van uw bezit waar ik recht op heb. De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwiste. Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood en begon hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht: de dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon te heten. Behandel mij als een van uw dagloners. Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. Vader, zei zijn zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knechten: haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan. Doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng hem het gemiste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren. Want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. De knecht zei tegen hem: uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan. Maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. Hij zei tegen zijn vader: al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg. En u hebt mij zelfs nog nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen, die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemiste kalf geslacht. Zijn vader zei tegen hem: mijn jongen, jij bent altijd bij me en alles wat van mij is, is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feest vieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden.
Lieve mensen, de tijd dat een dominee werd afgerekend op wat hij aan had, is nog maar 50 jaar terug. 50 jaar geleden begon ik in de Bommelerwaard. En als er een briefje, en vaak kwam er een briefje binnen, gestopt in de collectezak, dat ik er slordig uitzag en één keer dat ik mijn schoenen niet had gepoetst. Ik heb het niet zelf bedacht, echt niet. Dit kan ik niet bedenken. Weet u ook meteen waarom ik een zwarte toga draag? Ja. Eten is... En vooral het feit, ik ga even een stapje terug. Al die verhalen zijn wel leuk, maar... Jezus wordt afgerekend op het feit dat hij met zondaars eet. Zondaars zijn mensen die zich niet aan de wet houden. Zo moet u dat zien. Dus niet direct mensen die boze dingen doen, maar mensen die boze dingen laten. Of dingen laten. En eten, dat je eet met zondaars in het oosten. Ik heb daar natuurlijk een tijdje rondgehangen, een paar jaar. Eten is heel belangrijk, veel belangrijker dan bij u thuis. Heus. En bij mij thuis. Ja. Ik weet nog, toen ik in Israël zat, toen Israël nog wat vriendelijker was dan nu. Dat ik langs ging bij kennissen, bij vrienden, gewoon even iets brengen. En ze riepen ze, oh wat leuk, je komt eten. Een paar jaar later, in Nederland, ik ging even iets brengen bij familie. Wat zeiden ze? We gaan eten. Echt waar. Hoe durf je te komen om 6 uur? Ja, zo weet u meteen hoe die verhouding ligt. Hè? Eten is wat anders dan met de veebouw een dingetje trekken. Ja. Ik eet trouwens thuis altijd met zondaars, want ik heb niks anders in de aanbieding dan dat. Ja. En daarom vertelt Jezus een verhaal. Hij vertelt die verhalen altijd in de vorm van een massaal. Dat is een gelijkenis, zeggen we dan in het Nederlands. Een gelijkenis. Het zijn eigenlijk 3 gelijkenissen die de lector zo mooi voorlas. Dingen worden in de Bijbel heel vaak in drievoud gezegd. Dat kunt u niet controleren, want dat vertalen ze netjes weg. U moest eens weten hoe ontzettend veel wordt wegvertaald uit de Hebreeuwse Bijbel en uit het Nieuwe Testament. Dat is ontzettend. Niet dat het niet het woord van God meer is, maar... Ja goed, u komt het vanzelf al tegen als u niet in slaap valt deze dienst. Denk even aan onze Vader, een voorbeeld, gewoon een simpel voorbeeld. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. 3. Hebt u de 3? Dan. Geef ons heden ons dagelijks brood, vergeef ons onze schuld. En breng ons niet in bekoring, niet in verleiding. 3. De volgende, raad eens wat het wordt. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid. 3. En samen is dat dan weer 9. En zo hebt u een getal in het verhaal zitten. Het hele Bijbelboek Richteren, dat is nogal gewelddadig. Dus dat heb ik ook maar niet opgegeven. Het hele boek Richteren bestaat uit 3 stukjes. Het is een soort puzzel. Heel leuk om te doen hoor, echt waar. Goed. Als je erop gaat letten, dan zie je het overal. Dus ik neem u een beetje mee in een soort spookhuis van de Bijbel. Een herder die heeft 100 schapen, gelijkenis 1. Een herder heeft 100 schapen en die raakt er bij telling 1 kwijt. Dan heeft hij dus 99 over. Wat gaat hij doen? Je moet zich niet voorstellen dat het daar zo uitziet als in de Alblasserwaard of de Bommelerwaard of weet ik wat voor waard hier. Eerder dichter bij de Veluwe waar ze af en toe een schaap kwijtraken en een wolf. Ondenkbaar dat die man het gaat vinden. Collateral damage, bijkomende schade. Maar wat doet hij? Hij laat er 99... Let op, 99 in de steek om die ene te zoeken. Nou, ik heb gebeld met een collega die mij een schapenboer doorgaf. Ik heb gebeld met iemand die daar beveluwe rondhangt met schapen. En die zei, maar meneer, dat doen we toch niet? Je gaat toch niet 99 schapen riskeren om die ene te vinden? Dat is gewoon jammer. En ik dacht, ja, zo is dat natuurlijk ook. Geen schaapherder die zoiets doet. Wie laat er nou 99 onbewaakt achter? En toch, mooie Bijbelquiz. Het gebeurt één keer, hè, in de Bijbel. Weet u nog? Natuurlijk. Als ik het zeg wel. De kerstnacht. Dan komen die herders, die laten hun schaap in de steek. Om te komen bij dat kind in de kribbe. Prachtig. Allemaal bij Lucas in dit geval. Maar het kan nog vreemder, werkelijk waar. Een mevrouw is een muntje kwijt. Ook al is een muntje kwijt. Van, waar heb ik die? Ja. Ik lig er niet wakker van. Pak een beet, een euro. Ja? Laten we ze royaal doen. En ze keert haar hele huis om. Ze poetst alles meteen. Het hele huis keert ze om. En laat ze het nou toch vinden. Laat ze het nou toch vinden. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. En ze vraagt meteen haar buren, haar buurvrouw, familie, al die vrouwen van het dorp vraagt ze om feest te vieren. Want ze had een euro, een muntje, en dat heeft ze teruggevonden. Dat hele feestje kost heel veel meer dan die ene euro. Heel vreemd. Eerst was het 1 op de 100. Nu is het 1 op de 10. De volgende is dan natuurlijk 1 op de 2. De laatste mogelijkheid. Mijn vader had 2 zonen. Ik ben ook zo'n vader, ik heb 2 zonen. Geen dochters in de aanbieding. Als je aan Joden vraagt, mijn vader had 2 zonen, wat denk je dan? Dan denk je, als je Joods bent, in elk geval, aan Abraham en Sarah. Je hebt 2 zonen en die ene die helemaal misgaat. Je hebt hem gewoon in het Oude Testament staan. U moest eens weten, dat weet u denk ik wel, hoe ontzettend veel dingen uit de Hebreeuwse Bijbel, uit het Oude Testament, terugkomen in het Nieuwe Testament. Je kunt het Nieuwe Testament niet begrijpen als je dat Oude niet ook leest. Ja. Jacob en Lea, die zijn heel vruchtbaar. Maar Isaac en Rebecca ook weer niet. Die krijgen straks ook weer 2 zonen. Niets is geheim in de Bijbel. Maar je moet wel goed zoeken. Jezus vertelt, een vader had 2 zonen. En de jongste zei, mijn deel van mijn vader, geef dat nu alvast maar. Dat kun je toch niet met droge ogen horen. Als je 2 kinderen hebt, waarvan er 1 zegt, ja, zout op, ik hoef helemaal niks met je. Of, ik beschuldig je ervan dat je me verwekt hebt. Dat is een Amerikaanse mevrouw die daar de wereld mee rondfietst. Stel u zich voor, u zit straks lekker aan tafel en uw jongste zoon, als u die hebt, zegt vader, best allemaal, maar ik verklaar je dood. Dat gebeurt er in het verhaal. Ik verklaar je dood. De vraag aan u, aan mezelf, en dus ook aan u nu, ik zeg hem hardop. Hoe reageer je dan? Zegt u, daar kunnen we het nog een keer over hebben. De politicus, ja? Zoiets. Of zegt u, ben je nou helemaal gek geworden? Ik denk dat het voor mij ook een goede optie zou zijn. Ben je helemaal gek geworden? Of, natuurlijk, dat gaan we regelen. Kan ook. Of sla je helemaal dicht? Mijn vrouw sloeg helemaal dicht bij het verhaal. Niets van het alles. Die vader die gaat aan het werk. En binnen de kortste keer heeft hij die erfenis verzilverd. En gaat die jongen met een grote zak geld gaat op pad. Hij vertrekt naar buitenland. Toch een beetje lastig, want wij focussen vaak op die zoon. Maar de Bijbel niet. De Bijbel focust niet op die zoon. Die speelt een rol. Het gaat om die vader. Daarom heet deze dienst de barmhartige vader. Die vader zegt niks. Hij doet. Heel vreemd. Geen spoortje verzet. En dan vertrekt hij. Die jongen die smijt met geld. Het is de leukste manier om geld uit te geven. Alleen je komt er niet ver mee. En dan komt er een kink in de kabel. Dat is in de Bijbel standaard een hongersnood. Door een hongersnood komen alle dingen op gang. Honger maakt een ander mens van je. Op je voorhoofd iets moet schrijven in de hongerwinter is dat eten. Leuk dat je komt eten en niet dat ik ga eten. En een boer geeft hem een baantje om varkens te hoeden. Varkens. Als je dit aan Joden voorleest, dat heb ik gedaan. Ik ben met een Joodse vrouw getrouwd. Die snappen er helemaal niks van. Varken. Varken is het toppunt van onreinheid. Ik ken er één kibbutz in Israël waar ze varkens kweken. En om de havenklap gaat daar wat mis. Wordt gevochten of zoiets of zo. En die jongen staat, hier staat nu, die boer die zegt, de jongste zoon, de peulen van de varkens, voor de varkens, dat zijn Johannesbroodboompeulen. Die zou je willen eten. Ze zit in konijnenvoer. Ik heb een paar van die brokjes geleend van een buurmeisje met een konijn. Het is niet te eten, vreselijk. Maar daarvoor ben je ook konijn natuurlijk. En dan op een gegeven moment diep in de shit, letterlijk in de shit van die varkens, denkt hij, ik ben ook hartstikke gek. Ik ben helemaal gek, stapelgek. De daggelders, de dagloners, bij mijn vader hebben het beter dan ik. Ik heb honger, nog eens honger. En zij niet. Ik ga naar mijn vader, ik ga terug. Ik ga zeggen, vader, ik kom om van de honger. En mijn enige kans met u. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben niet waard uw zoon te heten. Stel mij gelijk aan een van uw dagloners. Weer drie regeltjes. Waarom ging die nou terug? Niet omdat hij van zijn vader hield. Dat staat er niet. Dat maken wij er wel van. Maar we maken nog heel veel meer. En ook heel veel onzin. Geef niks als het je wat leuks doet. Doe het dan, gerust. Iets moois, iets liefs. Dat staat niet in de Bijbel. En wie dat wel doet, wie hem wel in de Bijbel aanraakt, is Rembrandt, een grote Rembrandt, die een prachtig schilderij maakt over die verloren zoon. En als je goed kijkt op dat schilderij, dan zie je dat die vader twee verschillende handen heeft. Of die vader die slaat zijn arm om zijn zoon heen. En als je dan goed kijkt naar het schilderij, dan zie je dat het hele slanke vrouwenhanden zijn. Het zijn vrouwenhanden. Maar die andere hand is een boerenstevige hand. Waarvan ik altijd nageven hoop dat ik het overleef. Dat is een heel andere. Dat is die vader en die moeder zitten in die groet van die jongen. En het is te mooi om waar te zijn. Die vader ziet hem aankomen. Die vader kan hem alleen maar zien aankomen als hij hem al die tijd heeft verwacht. Die van de jongste zoon mag zijn vader doodvallen. Maar die vader heeft constant de jongen levend gehouden. Met zijn verhaal, met zijn gebed. Vanuit die vader wordt met ontferming bewogen. Dat is een typisch vergeetwoord. Ik ga het een keer indienen, denk ik. Gisteren was het weer zo prachtig. Het is het enige radioprogramma dat ik volg. En ontferming, dat is zo'n mooi woord. Erbarmen. Niemand die het meer snapt, als u het maar snapt. Ontferming is een vorm van liefde die door je heen gaat. Ontferming is een vorm van liefde die zo niet zo gauw verslijt. En dan komt die jongen ertussenin. Goed opletten. Ik heb het 10 keer gezien en gelezen en elke keer las ik eroverheen. Tot vandaag. De jongen die zegt, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben niet meer waard uw zoon te heten. 2. Stel me gelijk aan 1 van uw dagloners. 3. Weer 3. Wat is er nou mis? Hij laat iets weg. Dat gebeurt heel vaak in de Bijbel. Dat de dingen worden weggelaten. De dingen die worden weggelaten zijn vaak veel belangrijker dan de dingen die worden gezegd. Die jongen zegt iets niet. En wat zegt hij niet? Stel me gelijk aan 1 van uw dagloners. Die vader omringt die jongen, die slaat zijn armen om hem heen. En de jongen denkt, nou, hier zit geld in. Hier zit wat. In de armen van zijn vader blijft hij op het slechte pad. Hij bekeert helemaal niet. Hij denkt aan zichzelf. Ook als die zoon terug is. En die vader die maakt een ongelofelijke schuiven. Geweldig. Die zegt, doe hem het beste kleed aan dat hij heeft. Kleren zijn in het oosten zo ontzettend belangrijk, werkelijk waar. Nederlanders die maken het meeste van kleding niks als je een paar bij elkaar ziet. In het oosten, ook zo'n Arabische jongen in een moeilijk gebied. Een zwarte broek, een wit overhemd en een beetje strak. U hebt iemand op een voetstuk gezet. Dat moet je echt doen, zoiets. En dan, het ligt zo gevoelig, hij krijgt een ring. Een ring. Een ring is niet mijn trouwring of zo. Dat is een ring met een beeltenis erin. En die druk je in de lak. Het is een soort creditcard. Nou, die moet je geven aan die jongen, een creditcard. Die vader was failliet natuurlijk geweest als hij dat gedaan had. De jongen denkt, top, er zit meer in. En hij laat het daggeld weg. Kleding, geweldig. Creditcard, geweldig. En schoenen aan zijn voeten. Dat is ook zo leuk. Die zijn zo belangrijk. Die beste meneer van de Bommelerwaard had nog gelijk ook natuurlijk. De schoenen moet je een beetje poetsen. Maar die... moet ik even zien. En ja, die schoenen... Die betekenen wat. Je schiet niet zorgens klompen aan of zoiets. Maar die betekenen wat. Ik heb in een vorig leven, zeg maar... Samen met een collega een schoenwinkel opgekocht. Van orthopedische schoenen in Driebergen. En die heeft vervolgens verpakt en naar al die schoenen, weet je dat, verpakt en naar een Afrikaans zendingsziekenhuis gestuurd. Wekenlang hoorden we niks, totdat er een brief kwam met een foto. Raad eens wat die foto liet zien. Een man met gloednieuwe schoenen. Maar die had hij wel onder zijn arm. Want dan gingen ze mooi niet aandoen. Want dan gingen ze slijten en was hij geen niemand meer. Hij liep met die laarsjes, dat waren laarzen, liep hij door de stad te pronken. Geweldig, prachtig om te zien. En dan wordt een feestbeest aangerukt, een gemest kalf. Dat is ook altijd een stier. Voor het feest. Laten we feest vieren en vrolijk zijn. Geen honger, geen armoede, geen ellende. En zo kwam het allemaal goed. Nee, zo kwam het niet goed. Je bent gewoon te snel. We vergeten die oudste zoon. Die oudste zoon was op het land, aan het werk. En thuis ontdekte hij een groot feest en hij wil niet naar binnen gaan. Hij vertolkt het gevoel van ons allemaal, denk ik. Die zoon van u, hij zegt niet mijn broer, die heeft hij afgedaan. Die zoon van u, die uw bezit heeft doorgejaagd met vreemde vrouwen. Oh ja, had Jezus dat verteld dan? Nee, hij had helemaal niks verteld over vreemde vrouwen. Niks, nul. Die jongen vult dat in. Het zit in zijn hoofd. Die uw bezit is doorgejaagd met vreemde vrouwen. Die hebt u het gemeste kalf gegeven. En mij nog nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Hoezo een geitenbokje? Lieve mensen, het is heel banaal. Het geitenbokje is wat je betaalt aan een hoer. Komt vaak wel in de Bijbel voor. Denk even aan Simson. Simson is getrouwd. Heeft het huwelijk nog niet genoten, want hij kreeg een beetje ruzie. Sloeg 30 Filistijnen dood en zo. En dan gaat hij de volgende week, als hij spijt heeft, gaat hij met een geitenbokje naar het huis van zijn vrouw toe. Die inmiddels uitgehuwelijkd is aan een ander. Want zo gaat dat. Je ziet dat soort dingen, allerlei voorbeelden van. Jacob, de aartsvader, die precies hetzelfde. Hij komt een vrouw tegen, dat blijkt zijn schoondochter te zijn. Hij gaat wel met haar naar bed. Weet hij veel dat ze zijn schoondochter is. De familiebanden waren kennelijk niet erg goed. Maar dat geitenbokje is dus om het feest te vieren. Dat is natuurlijk niks om te vieren, het is gewoon om te betalen. Die broer van u. Dan, die vader is niet van zijn stuk te brengen. Ik ga stoppen hoor. Maar nog even dit. Die vader is niet van zijn stuk te brengen. Hij zegt niet mijn zoon. Hij zegt niet je broer. Hij zegt kind. Zo staat het ook in het Grieks, kind. Hij gaat dus gewoon een stapje dieper. Jij bent altijd van bij mij. Het zal je gezegd worden door God. Jij blijft altijd bij mij. En al het mijne is van jou. Het zal je gezegd worden van God. We moeten feest vieren en vrolijk zijn. Zoals die herder met 99 plus 1 schapen. Zoals die vrouw met 9 plus 1 muntjes. Zoals die vader. Je zult toch een zoon hebben als die jongste zoon. Je ligt ervan wakker, werkelijk. Maar je zult zo'n vader hebben, lieve mensen. Laten we daarop houden. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik heb wat mededelingen voor u. Moet ik even kijken waar die zijn. Hierbij de mededelingen voor zondag 16 november. De verjaardagenmiddag van aanstaande dinsdag 18 november gaat niet door. Waarom niet? Vanwege weinig aanmeldingen. Allemaal jonge mensen hier. Dan de heer Peter van der Voort, hersteld van een fietsongeluk. En de bloemen gaan met een hartelijke groet naar mevrouw Hannie Lingen. Er zijn weer drie, heb je gezien? Word je allemaal moe van nog zo'n drie? Ja. Laten we samen bidden en zingen. Heere God, wij willen u bedanken. Hoe kunnen we dat anders doen in dit land met zoveel mogelijkheden? En u die zo dichtbij mensen wilt zijn, leven wil delen van de wieg tot het graf. Die weten nog meer van ons af dan u. Die ons bekijkt van een afstand als een herder. En van heel dichtbij. Van binnenuit zelfs kent u ons. Tot in het ongerijmde kent u. Zo bidden wij en zo zingen wij. Wij danken u dat u in de huid van Jezus bent gekropen. Wij danken u dat hij meer is dan zomaar een mens, maar een herder. Dat hij sprekend lijkt op u. Wij danken u. In hem wordt alles nieuw, ook vandaag, in het klein en in het groot. Zo bidden wij en zo zingen wij. Wij bidden u vanwege de andere kant, de andere mogelijkheid op deze wereld. Van een vader en een moeder die een kind krijgen, maar niet weten hoe ze zouden moeten voeden. Vanwege al die schapen zonder herder, voor de hulp die te laat kwam, of helemaal niet. Ontferm u, Kyrie eleis, hoor ons zo bidden en zingen. Vanwege Israël en de volken. Vanwege al die mensen die afgedreven zijn bij u. Maar die hoe dan ook van u blijven. Die zoeken zonder te vinden. En soms vinden wat ze nooit zouden hebben gezocht. Zo bidden wij, zo zingen wij. Vanwege al die mensen, God, uw mensen, een dwaas werkt aan het laatste wapen waarmee men straks de werelden verdoet. Herder van Israël, behoedt uw schapen. Zo bidden wij en zingen wij. U die woont tussen de woorden van de schrift. U die ons nabij bent op uw eigen manier. Wij bidden u en wij danken u. En hoor ons aan in stilte. Woon in uw stilte, Heer onze God. Wij bidden u. We hebben van u de woorden gekregen, geleend om te bidden elke keer. Hoor ons dan aan als wij proberen u te vinden in een gebed. Onze Vader. Er is nu gelegenheid voor de collecte. En na de collecte dan pakt de organist het vanzelf op. Sluiten we af met Psalm 150. zullen we bidden om de zegen van God. En dat doen we met de woorden die Mozes ons heeft geleerd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Gezegende zondag.